ماشي. Een goedemiddag. Welkom bij het vragenuur van 25 januari 2023. Er zijn 5 sets vragen aangeleverd. Zijn er mededelingen van de kant van het college? Niemand? Waar bent u hier met zoveel en u grijpt nog uw kans niet? Nou, dan is het woord aan de raadsleden. En we beginnen met vragen van het CDA over de blauwe zone aan de Van Lennep-laan. Mevrouw Armoet.
Dank, voorzitter. In oktober is betaald parkeren ingevoerd in de Weijert Noord. En niet lang daarna is een blauwe zone ingericht. En deze blauwe zone was aangekondigd voor de hele Van Lennep-laan, dus aan de noord- en de zuidkant. Achteraf is duidelijk geworden dat het alleen voor de zuidkant gold. Nou, nu trekken ondernemers aan de noordkant samen op, eigenlijk om hun bezwaar daarover duidelijk te maken. Omdat zij toch ook graag zouden zien dat daar ook een blauwe zone ingericht zou worden. En de vragen van het CDA gaan daarover, omdat het CDA toch inziet dat het voor de bedrijvigheid en de toegankelijkheid van de ondernemers aan de noordkant goed zou zijn als daar ook een blauwe zone ingericht zou worden. Dus ik ben benieuwd naar de antwoorden van het college.
Dank u wel. Heldere vragen. En wethouder Broeksma. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst vervelend voor de ondernemers aan de noordkant dat pas nadien duidelijk was dat de blauwe zone daar niet ingevoerd zou worden, maar aan de zuidkant. In een blauwe zone mag, zoals u weet, maximaal 2 uur gratis geparkeerd worden. En dat geldt voor alle gebruikers van de blauwe zone, dus ook voor de bewoners met een parkeervergunning. Dat betekent dus met de blauwe zone bestem je de openbare ruimte voor 1 type gebruik, namelijk kort parkeren. En dat doe je dan om de specifieke plek lang parkeerders te weren en alleen kort parkeerders daarbij je dan ook te faciliteren. Goed voor winkelcentra, omdat daarmee klanten kunnen parkeren zonder dat de langparkeerders de plekken de hele dag bezet houden. Om die reden faciliteren we bij winkelcentrum Selwert en Helpman en Sint-Korsert ook de zuidkant van de Van Lennep-laan. Faciliteren we daar dus die kortparkeerders. De noordkant is het anders. Aan de noordkant van de Van Lennep-laan zien we dat veel bewoners juist baat hebben bij een parkeerplaats. Dus veel bewoners daar baat bij hebben. Wanneer we daar een blauwe zone zouden hanteren, ontnemen we de bewoners van parkeerruimte om hun eigen auto te parkeren. Hier is dus een afweging gemaakt. Welk belang weegt zwaarder? En aan de noordkant van de Van Lennep-laan is dat wat ons betreft de bewoner die langer moet kunnen parkeren. Daarnaast kan de blauwe zone aan de zuidkant alsnog gebruikt worden door bezoekers aan ondernemingen aan de noordkant van de Van Lennep-laan. We zijn terughoudend met het inrichten van de blauwe zone. Dat doen we alleen als daar een grote noodzaak toe is en waar het ook kan in relatie tot de beschikbare ruimte. Dus het besluit over het hanteren van de blauwe zone alleen aan de zuidkant van de Van Lennep-laan wordt dan ook niet heroverwogen. Een reden hiervoor, nogmaals, dat we de parkeerfaciliteiten zoveel mogelijk willen laten aansluiten op de parkeervraag die daar is van de omliggende functies. En in het noordelijk deel van de Van Lennep-laan zijn dat de bewoners, de langparkeerders. Die willen we de gelegenheid bieden om te kunnen parkeren. Zouden we ook aan de noordzijde een blauwe zone inrichten, gaat dat domweg ten koste van parkeerplaatsen voor bewoners. En dat is op deze locatie onwenselijk, ook gezien de alternatieven. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw Armoet.
Dank, voorzitter. Dank ook aan de wethouder voor het antwoord. Maar dan vraag ik me toch af, zitten natuurlijk ook gewoon ondernemers aan die noordkant? Neem bijvoorbeeld de kattenkliniek, waar dus de hele dag door bezoekers moeten komen met hun kat in dat geval. Die dan dus ook gebruik moeten maken van die parkeerplekken. En die moeten aan die kant dus wel betalen. Dus ik snap wel dat er een afweging gemaakt moet worden tussen parkeerders die daar wonen en mensen die komen bezoeken. Maar wat is dan nou, welk verschil wordt er dan gemaakt als je kijkt ten opzichte van de zuidkant? En ik vroeg me dan toch ook af, was het puur per ongeluk dat eerst werd gecommuniceerd naar die noordkant dat daar ook een blauwe zone ingericht zou worden? Of was dat eerst wel het plan dat daar een blauwe zone zou komen?
Dank u wel. Ik kijk even rond of iemand nog aanvullende vragen heeft. Dat is niet het geval. De wethouder.
Om met het laatste te beginnen. Als dat zo gecommuniceerd is, is dat een vergissing geweest. Het is niet dat we dat eerst wel van plan waren en later niet. Dus dat moet een vergissing of een miscommunicatie geweest zijn. Als het gaat over wel of niet die blauwe zone, dan is het voor winkelcentra, vaak grotere winkelcentra, grotere parkeerplaatsen, waar dan massaal gratis geparkeerd zou kunnen worden de hele dag door. Dat is iets wat we niet willen, omdat daarmee de bereikbaarheid van die winkels de Albert Heijnen enzovoort, daarmee in het gedrang komt. Dus dan zijn die plekken er gewoon niet. Want gratis parkeren wil niet zeggen dat je kunt parkeren. Gratis dat betekent dat je niet hoeft te betalen. En het zou maar zo kunnen dat de plek waar jij je auto gratis wil zetten, dat die al bezet is door een andere auto. En op heel veel plekken is dat het geval. We denken die blauwe zone is relatief in de buurt van bijvoorbeeld die kattenkliniek of de winkels die zich daar bevinden. Dus dat is te lopen. Als je niet wil lopen, dan wat kan voor die periode dat je dan daar bent bij die winkels, zou je gewoon kunnen betalen. En dat zijn geen wereldbedragen uiteindelijk die dan betaald moeten worden. Dus dat is een afweging die iedereen zelf kan maken. We denken ook op het moment dat het blauwe zone zou zijn, betekent dat dat gaat werkelijk ten koste van de plekken voor de langparkeerders, dus voor de bewoners zelf. Dus dat is een afweging die gemaakt is. We denken dat er voldoende alternatieven zijn. Namelijk met die blauwe zone of dan even betalen voor dat kwartier of het half uur dat je daar moet zijn. En daarmee is de afweging op deze manier uitgevallen. Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we verder met vragen van de Partij voor de Dieren over het gebruik van een grasveld aan de Palmslag, als ik me niet vergis, met bomen als opslagterrein. Meneer Hekkema.
Ja, dank voorzitter ook voor deze mooie inleiding alvast, want dat is precies eigenlijk waar het om ging. Het grasveldje aan de Palmslag, dat is een van de weinige groene plekken in de Oosterpoort en door buurtbewoners ook echt gekoesterd daarom. Daar hebben zij zelf ook een tijdje geleden bloembollen in gezaaid. Eigenlijk tot hun grote verbazing werd dat grasveldje voor de opbouw van Eurosonic Noorderslag dan gebruikt als opslagtrein. En niet alleen voor die grote tent die er kwam te staan, maar ook voor rijplaten, voor grote zeecontainers. Waarbij ook de vraag ontstond van dat die zeecontainers op die boomwortels misschien stonden of heel nabij die boomwortels. Ook is er een deel van de struiken weggesnoeid om ruimte te maken voor een voetpad voor de bevoorrading. En al met al verdient denk ik deze gang van zaken, wat onze fractie betreft, niet de schoonheidsprijs op zowel organisatorisch als communicatief gebied. En we zouden dan heel graag van het college willen horen hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen. En daarbij ook dan de toezegging willen hebben dat we dit grasveldje daar niet weer voor gaan gebruiken.
Dank u wel. Wethouder De Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk kan het college heel kort zijn. Het gebruik van dat grasveld aan de Palmslag, dat is keurig netjes door Ezenis aangevraagd. En dat is ook vergund. En we kunnen dus eigenlijk wel gewoon zeggen dat daar eigenlijk een fout is gemaakt. Dat had niet moeten gebeuren, want ook dit kleine grasveldje, dat heeft wel degelijk een belangrijke ecologische functie. U hebt dat zo net ook uiteengezet. Daar zijn dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. De organisator die heeft in eerste instantie in de bewonersbrief van 5 januari geen melding gemaakt van dat veldje. En later hebben zij dat wel gedaan, op 13 januari. En er is op 17 januari is er een rondleiding voor omwonenden van de Oosterpoort georganiseerd. Maar goed, dat maakt niets goed eigenlijk van wat daar is gebeurd op dat grasveldje. Kunnen wij toezeggen dat dat grasveld aan de Palmslag niet weer gebruikt zal worden als opslagterrein? Dat hebben wij inderdaad ondertussen al afgesproken met Eurosonic Noorderslag, dat we voor een volgende editie op zoek gaan naar een andere plek voor de voorraadcontainers. Daarnaast kunnen we ook toezeggen dat er wordt gekeken, in overleg met Stadsbeheer, wat er nodig is om dit veldje weer te herstellen. Dus daar wilde ik het graag op dit moment belaten.
Dank u wel. Volstaat het antwoord? Verder ook geen vervolgvragen. Dan gaan wij door naar de vragen van de Partij van de Arbeid over aanbevelingen van de ombudsman over geluidsoverlast. Mevrouw Huytema.
Ja, dank u wel. De PvdA is benieuwd hoe er wordt omgegaan met de uitspraak van de ombudsman. De uitspraak gaat over de inwoners die niet digitaal vaardig zijn en die zich niet gehoord voelen op het moment dat zij geluidsoverlast willen melden tijdens het evenement. Hoe ziet het college dit?
Ja, dat was het. Mevrouw Molema.
Dank u wel. De eerste vraag is of wij op de hoogte zijn van de uitspraak van de ombudsman. Ja, dat zijn wij.
En wat wij dan doen is een reactie sturen op de aanbeveling van de ombudsman. En we zijn nu bezig met, het is in concept al klaar en binnenkort zal dat ook worden verstuurd. En de tweede vraag is het voor het college mogelijk om de aanbeveling over te nemen en opnieuw een telefoonnummer in te voeren voor mensen die meldingen willen maken van geluidsoverlast die niet digitaal vaardig zijn. Nou, we hebben er heel bewust voor gekozen om daar niet een telefoonnummer voor te hebben. Wat we wel kunnen doen, op het moment dat het gaat om evenementen die georganiseerd worden door professionele organisaties, daar is het normaal gesproken gebruikelijk dat de omwonenden een brief krijgen, ook met het telefoonnummer van de evenementenorganisator, zodat ze die kunnen bellen als er wat is. Nou, wat we kunnen doen is zorgen dat dat nummer in ieder geval op de website ook beschikbaar is, zodat het ook breder is op het moment dat je wat verder op afstand zit, dat je weet wie je kan bellen op het moment dat er acuut wat aan de hand is bij een evenement. Nou, en er is heel bewust voor gekozen om in te zetten met name op digitale dienstverlening. Dat willen we ook gebruiksvriendelijker maken, zodat nog veel meer inwoners en ondernemers er gebruik van kunnen maken. We merken ook dat het gewaardeerd wordt. Wat we wel zien is dat het gewoon heel erg lastig is om echt specifiek alleen een nummer te hebben voor geluidsoverlast. Dus daar kiezen we ook heel bewust niet voor. Maar dus wel voor het breder beschikbaar stellen van nummers van evenementenorganisatoren.
Mevrouw Huytema nog?
Ja, maar dan is dus eigenlijk wel het antwoord dat jullie er niet voor kiezen om mensen die niet digitaal vaardig zijn te helpen met het melden van overlast.
De wethouder.
Ja, die kunnen zich melden, ook telefonisch, maar dat kan dan de volgende werkdag. En misschien is het ook wel goed, want wat we zien is, en daar heeft het inderdaad ook al eens over gehad, over het aantal meldingen over geluidsoverlast. En die worden met name geregistreerd op het moment dat ze digitaal gemeld worden of telefonisch gemeld worden tijdens kantoortijden, zodat we dat ook goed inzichtelijk kunnen maken. En er is al een keer geëxperimenteerd met toch een keer een apart telefoonnummer beschikbaar houden. Dan zien we dat het lastig is om daar ook de goede bereikbaarheid op te houden en ook de meldingen op een goede manier te registreren. Dus dat is wel een bewuste keuze om te zeggen, laat mensen dan de volgende dag bellen op het moment dat ze op het moment zelf acuut een probleem hebben met geluidsoverlast. Dat ze dan toch zich melden bij de organisator.
Ja, ik heb de brief gelezen en daar wordt wel in aangegeven dat er ooit een telefoonnummer inderdaad beschikbaar is gesteld. Maar dat die was overlast of te veel telefoontjes. En dat geeft bij mij juist aan hoe nodig het is dat mensen die niet digitaal vaardig zijn zich wel gehoord voelen op het moment dat zo'n evenement plaatsvindt. En die digitale mogelijkheden waar de gemeente heel erg goed mee bezig is, dat is super prettig. Het gaat alleen wel om dat kleine selectieve groepje die ook gewoon hun meldingen moeten kunnen doen tijdens het evenement. Op dat moment hebben ze er last van. En iedereen die digitaal is, die kan op dat moment overlast melden. Maar degene die dat niet kan, en ook al werkt dat telefoonnummer wellicht niet even goed, maar als hij overbelast is, is voor mij juist een signaal hoe nodig die is.
En misschien kan de wethouder zo iets toelichten over de aard van die overbelasting, maar ja. Ik zag ook een vinger bij de heer Sebels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de Partij van Arbeid-fractie voor het agenderen van dit punt. Want wij hebben juni vorig jaar hier ook vragen over gesteld. En toen heeft wethouder Chacor aangegeven dat het afschaffen van het telefoonnummer juist bedoeld was om de dienstverlening richting onze inwoners te verbeteren. Wij constateerden toen inderdaad ook dat het meldnummer overbelast was. Althans, dat was de reactie van de wethouder toen. Maar het is wel belangrijk dat mensen die minder digitaal vaardig zijn wel altijd de gemeente kunnen bellen. En de wethouder geeft aan dat een evenementenorganisator gebeld kan worden op het moment dat er overlast wordt ervaren. Maar ik vraag me wel af of de evenementenorganisator dan de juiste persoon is om de overlast op te lossen. Want het gaat over zijn eigen evenement. Dus ik weet niet in hoeverre de evenementenorganisator daar dan baat bij heeft. En ja...
Kunt u uw opmerking beperken tot een vraag?
Ja. Heeft het college iets geleerd ongeveer het afgelopen jaar van het afschaffen van de telefoonnummer? En ik vind inderdaad met de PvdA-fractie dat er misschien wel wat meer actie mag komen om dat evenementennummer terug in het leven te roepen.
Dank u wel. Verder nog iemand in deze ronde? Nee? Ja. Mevrouw Bosma.
Ja, het telefoonnummer was overbelast, met name door mensen...
Moment nog, ik zie nog een vraag van mevrouw Bosma.
Ja, dankjewel. Wij zijn ook heel blij met deze bijdrage van de Partij van de Arbeid. En ik vroeg me nog af of het college het met ons ook eens is dat als we tegen inwoners zeggen jullie kunnen bellen naar de organisatie, of je dan daarmee eigenlijk de verantwoordelijkheid eigenlijk ook verschuift van de overheid, van de gemeente naar een commerciële instelling bijvoorbeeld.
Het wordt nog een interessant gesprek. Ja. De wethouder.
Dankjewel. Het is zo dat wij meten de geluidsoverlast of de geluidsproductie van evenementen altijd. En ik heb je al eerder een keer verteld dat het binnen de norm is, wil niet betekenen dat mensen geen last hebben van evenementen. Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Nou, de afspraak is dat wij dat omwonenden altijd bericht krijgen van een evenementenorganisator, dat ze weten bij wie ze zich kunnen melden op het moment dat ze ergens last van hebben of vragen hebben. Nou, volgens mij is het ook heel natuurlijk om dat ook te gebruiken op het moment dat er 's avonds wat aan de hand is. En dat nummer ook wat breder beschikbaar te stellen. Omdat je ziet dat geluid, en dat heeft u ook kunnen horen op het moment dat de evenementen hier onlangs hebben besproken, dat omwonenden soms door windrichtingen soms ook wat breder geluidsoverlast ervaren. Evenementenorganisatoren die worden daar ook op aangesproken op het moment dat dus dat gesprek voeren we ook met hun. Dus het is niet dat we het probleem verschuiven naar de organisator of dat het dan bij de inwoner ligt. Wij proberen ook zo goed mogelijk op het moment dat er overlastsignalen zijn om te kijken naar oplossingsrichtingen. Digitale meldingen worden gewoon heel goed geregistreerd. Daar hebben we ook heel bewust voor gekozen die dienstverlening ook op te plussen. En wat we zagen in de overbelasting van het nummer, dat het mensen waren die eigenlijk ook digitale melding hadden kunnen doen, maar dat die leegliepen in scheldpartijen richting degene die achter de telefoon zat. En dat die daardoor overbelast was. Wat we willen is natuurlijk dat inwoners zich altijd bij ons kunnen melden. Alleen op het moment dat je ziet dat dat het effect is, als je een nummer hebt wat 's avonds bereikbaar is, dat het met name gebruikt wordt door mensen die een ambtenaar toch de huid vol schelden, is het ook de vraag of dat bijdraagt aan het doel wat je ermee hebt. Nou, er is heel erg ingezet op die digitalisering. We realiseren ons terdege dat er mensen zijn die niet digitaal kunnen melden. Die kunnen ook altijd een dag later een melding doen. Die kunnen ook contact opnemen met de organisator van een evenement om acuut wat te melden. En op het moment dat het echt escaleert, kun je natuurlijk ook altijd de politie bellen voor geluidsoverlast. Dus het is niet zo dat er niks is. We zeggen alleen een eigen nummer, alleen specifiek voor geluidsoverlast bij evenementen. Ja, daar kiezen we heel bewust voor om dat niet te doen vanuit ons dienstverleningsconcept.
Goed, ik ga het hiermee afronden. Als u er verder nog iets mee wil, dan kent u de weg. Dan zijn we toe aan de vragen van de SP over de Irislaan en de muizenplagen die daar de kop op steken. De Waarts.
Klopt, voorzitter. Ja, er zijn laatst artikelen ook verschenen bij Oog en Sikkom. Die heeft u vast gezien. Waar het blijkt dat inderdaad die bewoners last hebben van de muizenplaag, maar daarnaast ook van veel achterstallig onderhoud, schimmel, vocht en tocht, wat uiteindelijk heeft geleid tot die muizenplaag. En deze bewoners weten eigenlijk niet meer waar zij de oplossing moeten zoeken. Bij hun verhuurder kunnen ze niet terecht. En ook bij de Vereniging van Eigenaren vinden zij geen gehoor. En ja, terwijl mensen in zulke omstandigheden laten leven, dat moeten we niet meer accepteren hier. Daarom de vragen of wij als gemeente deze mensen op korte en lange termijn ook kunnen ondersteunen.
Dank u wel. Dan gaan we naar de wethouder. Die gaat over plaagbestrijding, denk ik. Mevrouw Wijnja. Nee? Oh. Nou.
Dank u, voorzitter. Nee, ik zal vanuit de woonportefeuille deze vragen beantwoorden. Al is er natuurlijk breed overleg geweest in het college aangaande de muizen. Maar daar mag ik namens het college ook iets over zeggen. U vraagt eigenlijk, denk ik, terecht of het college hier iets in kan betekenen. Dat hoeft in die zin niet dat wij met Nijenstee contact hebben gehad en in die zin ook al iets in werking hebben gezet naar aanleiding van uw vragen. Nijenstee geeft eigenlijk aan van dat ze zich niet goed bewust waren van de mate waarin deze muizenplaag speelde. Dat ze in het verleden eigenlijk altijd de lijn hebben gehanteerd van dat is een individuele bewoners, koop een muizenval of een wat diervriendelijke manier van bestrijding van ongedierte. Nu zijn ze zich zeer bewust geworden van de omvang van de muizenplaag. Dus dat betekent ook dat zij hier zelf als woningbouwcorporatie actie op gaan ondernemen. Met een daarvoor geschikt bedrijf en ook in overleg met onze afdeling stadsbeheer die hier ook verstand van heeft. Dus dat gaan ze doen. Dus het is nu niet meer van haal de vuilniszakken van het balkon en zet zelf maar een muizenval, maar meer NIST gaat dit zelf gecoördineerd aanpakken. Het tweede punt, daarvan zegt NIST ook, die melding hebben wij ook niet integraal genoeg opgepakt, want er zijn inderdaad bij hun voldoende of meerdere klachten binnengekomen over vocht en verzakkingen. NIST geeft aan dat ze deze week nog met de bewoners gaan bellen om afspraken te maken om langs te komen. Dus er wordt deze week nog contact met de mensen gezocht, eerst telefonisch om te kijken of ze een afspraak kunnen maken om langs te komen. Dan gaan er twee dingen gebeuren. De grootste reparaties die meteen moeten worden verricht, worden verricht. En ze gaan ook kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand en is hier een structurele oplossing voor mogelijk. Het lijkt erop dat er een fluctuerend grondwaterpeil is wat zorgt voor verzakkingen en optrekkend vocht. Wat dan vervolgens ook weer schimmel en dergelijke in de woning kan veroorzaken. Dat is best wel een ingewikkeld probleem om op te lossen misschien. Maar daar gaan ze dus ook echt even gestructureerd naar kijken. Door bij alle mensen die klachten hebben binnen te komen te kijken wat er aan de hand is. En ook over oplossingen te praten. Nou, u zegt tot slot nog een keer in uw derde en laatste vraag van is het nou mogelijk dat de gemeente de huurders bij gaat staan? Nou, we denken op basis van de antwoorden van NIST dat niet nodig is. Dat NIST dit nu zelf gaat aanpakken. En ze geeft ook nog een keer specifiek aan dat ze de huidige problematiek heel vervelend vindt. En dat ze het als haar taak ziet als eigenaar om deze problemen op te lossen. En dat een eventueel ingewikkeld gesprek met de VVE de oplossingen wat NIST betreft niet in de weg hoeft te staan.
Dank u wel. Vervolgvragen zie ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me af hoe het kan dat het eerst in de media moet komen voordat NIST gaat handelen. En of de gemeente en het college bereid is in de structurele gesprekken met de woningcorporaties dit soort punten ook te blijven aankaarten. Zodat we dat kunnen voorkomen. Dat als zij gewoon de juiste weg volgen binnen de corporatie, dat er dan gewoon actie ondernomen wordt. In plaats van dat het in de media hoeft te gebeuren.
Dank u wel, meneer Ram.
Ja, dank u wel, voorzitter. Erg blij dat de SP dit aan de orde heeft gesteld. Bij ons is niet alleen de Irislaan erbij gehoord, maar ook de Goudbloemstraat. De heer Bieringa heeft daar bij ons een melding gedaan dat dezelfde problematiek speelt. De vraag aan het college is of zij ook in de Oosterpark wat breder kunnen kijken dan alleen de Irislaan. Daarnaast is natuurlijk, heeft Nijenstede ook een bijzondere verantwoordelijkheid, want ze zijn de grootste bezitters van de huizenpark daar, om het zo maar te zeggen. Het Blauwe Dorp is daar ook een van. Daar is ook een achterstallig onderhoud van meer dan 10 jaar. Kan het college de NIST daar ook nog expliciet op wijzen dat ze daar ook een verantwoordelijkheid in hebben?
De wethouder.
Dank, voorzitter. Eerst richting GroenLinks. Nou, ik denk dat dingen elkaar ook kruisen in de tijd. Hè. Op het moment dat er veel meldingen worden gedaan, en men ook het lijntje met de pers en de politiek zoekt. Op dat moment was het ook al bij NIST inmiddels doorgedrongen dat er veel meldingen waren binnengekomen. Dus ik denk niet dat we daar als gemeente apart nog een rol in hoeven te nemen om NIST daarvan te doordringen. Neem maar van mij aan dat NIST het erg vervelend vindt om op deze manier in het nieuws te komen. Dat willen zij zelf ook voorkomen. En dat is ook mijn reactie richting de heer Ram. En NIST vindt het vervelend dat dit op deze manier in het nieuws komt en dat bewoners lang met deze klachten zitten. En ten aanzien van Blauw Dorp hebben we geloof ik bij de vorige vragenuren al voldoende met elkaar uitgewisseld. Dat hebben we ook nog een keer onder de aandacht van NIST gebracht. Dus daar zou ik het ook wel bij willen laten.
Meneer De Waard nog tot slot.
Ja, sowieso heel goed dat NIST deze stappen nu zet. Dat is volgens mij voor nu heel goed. Tegelijkertijd heb ik ook met de huurders gesproken. En sommigen die zitten al ruim 10 jaar die daar wonen. En die zitten ook al ruim 10 jaar met die problemen. Dus ze hebben dat ook al eerder gemeld. Maar eerder zijn toch niet die stappen gezet die nodig waren. Dus ik hoop in ieder geval wel dat wij als gemeente ook wel echt de vinger aan de pols houden nu om te kijken of het ook echt goed komt. Want nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat dat niet het geval is.
Dat vat ik op als een statement, de heer Ram.
Ik heb nog even de Goudbloemstraat genoemd. Wellicht dat de wethouder dan nog even kan reageren. En kan het college ook toezeggen dat wij op termijn binnen een half jaar bijvoorbeeld een update krijgen van wat de toestand is van deze, of het opgelost is of niet?
De wethouder.
Nou, Nijste kijkt mee, dus die hebben de Goudsbloemstraat hebben ze ook gehoord. Ik zal dat zeker ook nog een keer meenemen in de gesprekken die we hebben. Ja, ook, kijk, ook nog even richting het statement van meneer De Waard van SP en ook richting de heer Ram. We vragen ontzettend veel van de corporaties. Hè? Dus als het college moet gaan rapporteren halfjaarlijks over welke problemen door de corporaties zijn aangepakt, dan kunnen we daar wel structureel ruimte voor gaan vrijmaken in de agenda van de raad. Dat is bijna niet te doen. We vragen heel veel aan ze op basis van nieuwbouw en van verduurzaming, om maar twee elementen te noemen. De corporaties werken daar keihard aan, maar dat betekent ook dat ze niet alles tegelijkertijd prioriteit kunnen geven. En ik vind het heel vervelend om te horen dat mensen al 10 jaar lang in de problemen zitten. Dat zou echt niet zo moeten zijn. Het is ook niet zo dat er de afgelopen 10 jaar niets gebeurd is. Dus deze situatie heeft zeker mijn aandacht. Dat zal echt moeten worden opgepakt. Wij hebben daar ook wel contact over met Nijsteen, maar ik zie het niet zitten om apart over projecten of straten te rapporteren aan de raad.
Helder. Gaan wij door met vragen van de PVV over een klacht van een bewoner aan de Orionlaan te maken heeft met dat de straat daar open ligt. Meneer Ram.
Ja, dank u wel. Wij hadden voor 2 weken terug natuurlijk vragen gesteld over Warmtestad. En daar bleek uit de berichtgeving van SICOM dat er toch een ongeluk is gebeurd. Bij ons hebben ook een aantal bewoners zich gemeld die schade hadden aan fietsen en auto's. Nou, die hebben zich gemeld ook via de website bij de gemeente. Maar nu komt het ons ten oren dat ze ook behoorlijk wat bewijsvoering moeten aanleveren voor de overgaat over wordt gegaan tot schadevergoeding. Onze vraag is of op de website waar ze schade kunnen melden ook explicieter kan aangegeven worden welke bewijzen er nu nodig zijn om tot een succesvolle schadeclaim te komen. En dat gaat om ook bijvoorbeeld over schade van auto's, expliciet, en scooters en natuurlijk heet het fietsen. Maar als dat niet kan, misschien is dat te veel vraag, maar om dan in ieder geval aan te geven op de website of dat expliciet gemaakt kan worden, welke bewijzen nou echt nodig zijn om tot schadevergoeding over te gaan.
Dan nu toch de wethouder, die gaat over plaagbestrijding. Maar in dit geval ongevallen en schadeclaims.
Ja, het is misschien wel een beetje allebei waar, voorzitter. Het klopt inderdaad dat bewoners via onze website schade kunnen melden die ontstaan is door toedoen van de gemeente. En dat gaat dan bijvoorbeeld over een losliggende stoeptegel of een gat in de weg. Wat belangrijk is om daarbij te weten is dat het gaat om een melding van de schade. Waarbij we vragen om wie het gaat, wat er gebeurd is en waarom de gemeente volgens bewoners aansprakelijk is. En de bewoner krijgt vervolgens een bevestiging van de melding. We willen het melden van schade laagdrempelig houden. En dat is de reden dat we eigenlijk maar om weinig vragen bij die eerste melding. En dus ook niet gelijk om een lijst aan bewijsstukken, omdat alle gevallen die verschillen van elkaar. En wat we graag willen is dat bewoners nauwelijks een drempel voelen om zo'n melding te maken. En pas in het vervolg, als wij denken van ja, hier is inderdaad sprake van dat we bewijsstukken nodig hebben. Dan worden er aanvullende vragen gesteld. En wat we altijd proberen te doen is met mensen mee te denken. Welke bewijsstukken zijn er nodig? Waar kunt u die opvragen? Dus we proberen dat zoveel mogelijk samen met de bewoners te doen. Kortom, want ik kan er nog veel meer over vertellen, maar het is 1:01, voorzitter. Dus op zichzelf zou je kunnen zeggen, meer informatie opnemen op de website zou een goed idee zijn. Alleen dat voorkomt het laagdrempelig kunnen melden van schade en dat willen we juist bevorderen.
Meneer Ram.
Volgens mij duurt deze commissie tot 4:20, maar dat zo lang hoeft niet te duren hoor, voorzitter. Dus er staat niks in de weg om de wethouder om wat uitgebreidere toelichting te geven, wat ik daarmee zeg. Om even de situatie even duidelijk te krijgen. Want als je een ongeluk hebt gehad, vanwege bijvoorbeeld een gat in de weg, je gaat over de kop, dan moet je maar de actualiteit van geest hebben om op dat moment de foto's te maken, getuigen te vragen, de borden te gaan fotograferen. Ja, en als je die bewijzen dan niet hebt, ja, hoe moet je dan je schade claimen? Volgens mij is het wel nuttig om ook in dat licht ook dat soort zaken wat duidelijker te krijgen en duidelijk te communiceren. Want de bewoners blijven nu dan in het ongewisse. En als ze dan die bewijzen dan niet hebben, ja, dan zegt de gemeente van, nou ja, je hebt de bewijs niet, dan krijg je ook geen vergoeding. Dus hoe coulant gaat het college en de gemeente hiermee om, voorzitter?
De wethouder.
Ja, ik probeer even mee te denken in het voorbeeld dat de heer Ram hier geeft. En wat dan informatie op de website op dat moment zou betekenen. Want dat zou dan betekenen dat de bewoner ter plekke naar de website gaat. En dan kijkt, wat moet ik nu doen? Want ik weet niet of dat is hoe het daadwerkelijk gaat. Kijk, het is altijd zo dat op het moment dat er iets gebeurt, dus er ligt een stoeptegel los. Hè, en er gebeurt iets, iemand valt bijvoorbeeld. Die stoeptegel die ligt niet ineens een week later weer vast, zeg maar. Want het gaat gewoon niet vanzelf. Dus eigenlijk is het altijd zo dat op het moment dat een melding wordt gedaan, dan weten we bij de gemeente natuurlijk vrij goed, wat kun je qua bewijslast wel redelijkerwijs vragen en wat niet. Dus over het algemeen is het zo dat dat eigenlijk best wel goed verloopt, is de ervaring tot nu toe. En wat we zien is dat, dat we eigenlijk qua dienstverlening in de richting van onze inwoners vooral inzetten op het zo laagdrempelig mogelijk houden. En we denken dat het daarom op deze manier, dat de beste manier is om dat te doen.
Goed, ik denk dat de heer Ram niet helemaal tevreden is, maar misschien moeten we dan in de details van het actuele geval treden. En dat kunt u beter even bilateraal bespreken met de wethouder. Als er verder geen vragen zijn, dan sluit ik hierbij de bijeenkomst. Dank u wel.